Ik wil vandaag met u lezen, ook ter gelegenheid van de laatste zondag van het jaar, dacht ik om maar eens de laatste bladzijde van de Bijbel met u door te nemen. Ik weet niet of het u wel vergaat, als u een spannend boek aan het lezen bent en dat u eigenlijk die spanning niet kan weerstaan, dat u ook naar de laatste bladzijde gaat. Wie niet? Het is net alsof je naar een voetbalwedstrijd kijkt waarvan je de uitslag al weet. De spanning wordt dan wel een beetje weggenomen. Ik las eens het verhaal dat een eenvoudige man, misschien ongeletterd of ongeschoold, niet ongeletterd ongetwijfeld, maar die zat in het boek Openbaring te lezen. En dan kwamen een aantal studenten, theologie, die kwamen bij hem langs en vroegen hem, wat ben je aan het lezen? Openbaring. Snap je dat dan? Wij studenten, wij weten het niet meer. Ja, ik snap het wel. Jezus gaat winnen. Nou, dan heb je het begrepen. Dan kun je eigenlijk alles wat ervoor staat, hoef je dan niet te begrijpen als je maar weet wat de conclusie is. Jezus gaat winnen. Er heeft iemand gezegd als over het boek Openbaringen, er zijn net zoveel uitleggingen als er woorden in staan. Of iemand anders zei 666 uitleggingen. Met een knipoog naar het getal van het beest wat gegeven wordt. Vele uitleggingen. Nu, bescheidenheid zou me passen deze morgen. En je moet van mij niet verwachten dat ik dat allemaal ga uitleggen. En ik heb even een rijtje genoemd wat er allemaal aan de orde komt in de Openbaring. Ik heb het hier voor me staan over de 7 zegels, de 7 bezuinen, de 7 schalen. Allemaal oordelen die beschreven staan. Er wordt gesproken over een grote verdrukking, over 1000-jarig rijk. Een gemeente die opgenomen wordt. 24 oudsten, 124.000, tweemaal zelfs, 2 getuigen. De vrouw en het mannelijk kind, houd je nog even bij, valse profeet en het beest, antichrist, getal 666, hemel, hel, Armageddon, engelen, demonen, nieuwe Jeruzalem, nieuwe hemel en nieuwe aarde. En we kunnen nog wel even doorgaan. Weet u het? Nu, u moet van mij niet verwachten dat ik dat deze morgen allemaal gaan behandelen, als ik dat al zou kunnen. Er is veel te doen over het boek Openbaring. Maar weet je wat het voorrecht is? En dan ga ik even terug naar Openbaring hoofdstuk 1. Zalig of gelukkig is hij die leest. Dus, lees het maar. Niet die het begrijpt, die het kan uitleggen. Of zalig zijn zij die het horen. Nu, ik heb het voorrecht om het te lezen deze morgen. En u heeft het voorrecht om het te horen deze morgen. Maar ik nodig u graag uit om dat vooral te doen. Nogmaals, het gaat er niet om of u alles begrijpt, of u alles kunt weerleggen. Houd de conclusie maar wel in de gaten. Jezus wint. Maar lees het vooral. En als je het wil horen, lees het dan hardop. Want daar ligt het geluk. Daarin ligt de zaligheid. Daarin ligt de vreugde. Op de eerste bladzijde van de Openbaringen, hoofdstuk 1, dan zien we de Heer Jezus. En we hebben er vanmorgen al meerdere malen naar gerefereerd en over gezongen. Lezen we over de Heer Jezus die de getrouwe getuige is. Ik heb het rijtje hier even staan. Eerste geborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde, de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Hij die is, die was en die komt, de Almachtige, de eerste en de laatste, de levende. komt hij allemaal tegen in het eerste hoofdstuk. Het is de openbaring van Jezus Christus. Hij openbaart zich op een bijzondere wijze. Zoals Johannes hem zelf niet kende en hem zelf misschien niet wilde kennen. Hij schrok ervan. Johannes, die toch een bijzondere relatie had met de Heer Jezus, toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde en in 3 jaren zijn dienst deed met zijn discipelen, was Johannes toch wel een van de intimi die bij de Heer Jezus was. Hij werd betrokken bij diverse wonderen. Hij was erbij toen de Heer Jezus verheerlijkt werd op de berg. Hij mocht getuige zijn van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Johannes, hij is verbannen. Inmiddels een oude man, maar ook daar bestaan twijfels over. De meeste dateren het boek Johannes, of het boek Openbaring, zeg maar de eind van de eerste eeuw. Maar sommigen die halen toch een aantal decennia naar voren. Daar hebben we het niet over. Johannes is verbannen. Hangt een beetje af van de vertaling die u leest, maar overigens op de muur krijgt u zometeen de PowerPoint-presentatie van de Bijbelversen in de NBV-vertaling van 2021. Ik lees zelf uit de herziene Statenvertaling, dus waarschijnlijk zult u een aantal woorden iets anders van mij horen dan die op de muur worden geprojecteerd. Maar Johannes was verbannen naar Patmos vanwege het woord van de Heer. Vanwege het woord van de Heer. Dat kun je op 2 manieren zien. Het ligt er dan van welke kant je het bekijkt. Inderdaad, hij was ongetwijfeld een getuige van de Heer en dat mocht geen plaats hebben onder de heersende regering van die keizers in die dagen. En hij werd verbannen, hij werd veroordeeld. Maar je kunt het ook positief zien. De Heer wilde hem gebruiken om zijn woord aan u en aan mij bekend te maken. Het een sluit het ander niet uit. Johannes zit daar. Ach, er is een fotootje bij, maar hij zal wel geen laptop gehad hebben, zoals wij dat nu hebben. Nee, hij moest het opschrijven. Johannes, alles wat je hoort en ziet, schrijf het op. En hij moest er meerdere malen aan herinnerd worden. Dat vergaat u misschien ook wel eens, dat u helemaal wordt opgenomen in een film waarvan u verslag moet doen en ja, je vergeet het op te schrijven. En Johannes moet er meerdere malen aan herinnerd worden. Johannes, schrijf het op, schrijf het op. Inmiddels heeft hij waarschijnlijk de laatste bladzijde wel gevonden, maar ik ga toch even naar het eerste hoofdstuk om een aantal inleidende opmerkingen te maken. Ik lees vanaf Openbaring 1, het eerste vers, wordt niet geprojecteerd op de muur. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet gebeuren. Deze tijdframe die komen we ook in het laatste hoofdstuk tegen en zien we meerdere malen ook in de eerste hoofdstukken. De dingen die spoedig moeten gebeuren en die hij door zijn engel gezonden aan zijn dienstknechten Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen want wat daarin geschreven staat. Want, dan krijg je het weer, de tijd is nabij. De tijd is nabij. Johannes kreeg dit visioen of kreeg dit vergezicht. In vers 9 staat op de dag van de Heer. Ook daar is discussie over. Is dat een zondag? Sommigen menen dat inderdaad te kunnen onderbouwen. Een ander zegt, nee, dat is de dag die de heersende keizer had uitgeroepen om hem te eren als God. We zouden zeggen, onze Koningsdag. Het zou kunnen. Weer een ander zegt, nee, Johannes krijgt een vergezicht op die hele periode wat in het Oude Testament beschreven staat als de dag des Heren. Zou kunnen. Allemaal gedachten. Nog een vers waarin vele mensen menen een sleutel te vinden in het boek Openbaring. Dat is hoofdstuk 1, vers 19. Ik lees het even voor uit de Herziende Statenvertaling. Schrijf nu op wat je gezien hebt en wat is en wat hierna zal geschieden. Nou, dat is mooi. Hier vinden we een mooie indeling van het boek Openbaring. Althans, volgens sommigen. Dat wat je gezien hebt, dat is hoofdstuk 1. De Heer in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. Dat wat is, hoofdstuk 2 en 3. En, je zult het niet geloven, hoofdstuk 4 begint met het woordje hierna. Dus dat is de rest. Dat moet nog komen. Volgens sommigen weer. Een beetje arbitrair misschien. Het woordje hierna komt namelijk meerdere malen voor in het boek Openbaring. Dus je hebt misschien een keuze om de knip te maken. Ik laat het allemaal rusten. Zalig is degene, gelukkig is degene die het leest. Leest. Misschien begrijpen we het allemaal niet, al die zeven zegels en die zeven trompetten en die zeven schalen, al die oordelen. Lees het vooral. Lees het vooral. Dit waren de opmerkingen ter inleiding. We gaan nu naar de laatste bladzijde, dat heeft u ongetwijfeld inmiddels gevonden. En we lezen vanaf het zesde vers. Nogmaals, ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Op de muur ziet u de NBV 21. Vers 6. Openbaringen 22, vers 6. Hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. Het is een epiloog, een nawoord. Wat ik net las was een proloog, wat overigens ook vaak geschreven wordt als het af is. Johannes, die refereert nog even naar datgene wat hij gezien heeft en wat hij heeft opgeschreven. En hij zegt, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Het is waar. Je kunt er op vertrouwen. Alles wat in dit boek geschreven staat, en we mogen dat echt wel toepassen op het hele boek. We komen daar nog wel op terug, op de hele Bijbel zoals wij dat kennen. Het is betrouwbaar. Het is waarachtig. En er is zoveel discussie over allerlei dingen. En vooral in de theologie merken we steeds meer en meer die twijfeling van, ja, maar moeten we dat wel zo zien? Is dat wel geïnspireerd? We gaan ervan uit, althans ik ga ervan uit, dat het hele woord van God door God is geïnspireerd. Het zijn zijn woorden om ons te onderwijzen, om ons op te voeden, om ons te leren. Daarom lees het woord van God, bestudeer het woord van God. Het zijn de woorden van de levende God die ons zijn plan bekend maakt. Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heer, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden. Dat lezen we ook in het eerste hoofdstuk. Het gaat inderdaad, het komt van God en het komt uiteindelijk bij Johannes die het op moet schrijven. Hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. Spoed. De eerste christenen die deze brief ontvingen, dat waren de 7 gemeenten in Azië. Je kunt er in hoofdstuk 2 en 3 lezen, die 7 gemeenten. Die hebben deze brief ontvangen. Hoe hebben zij dat woordje spoed geïnterpreteerd? Ook in die brieven wordt meerdere malen gewezen van, ik kom spoedig. Wees waakzaam. Zorg dat je bij de les bent. Het wordt voorgesteld als een kandelaar. Elke gemeente een kandelaar, een lichtdrager. En als het lichtje uitgaat, dan kom ik om die kandelaar weg te nemen. Nu, we moeten het allemaal een plaats geven. In vers 7 gaat het nog een beetje verder. Zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Een van de zaligsprekingen. We hebben in hoofdstuk 1 ook gelezen over zalig is hij die leest en die hoort. En hier in dit gedeelte komen we dat nog 2 keer tegen. Zalig is degene die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Die woorden zijn betrouwbaar. Bewaar deze woorden. Neem ze in acht. Sla er acht op. Het zijn de woorden van God. Spoedig. Hoe moeten we dat zien? Het is immers ruim 2000 jaar geleden dat ons deze brief is nagelaten. Dat Johannes dit visioen had. Ja, tijd is relatief, zeggen we wel. Als de een zegt, ik kom, dan hangt er vanaf wie dat zegt. Want ondertussen weet je het wel. Als hij het zegt, of als hij het zegt, of zij. Het is nogal betrekkelijk. Maar één ding kunnen we wel zeggen, als het eenmaal begint, dan gaat het snel. Het is als een soort rij domino's, je kent ze wel. Als één steentje valt, dan gaat de rest ook snel. Het woordje spoedig, tactograaf is er van afgeleid, als we nog weten wat het is. Ik weet niet of het nog steeds gebruikt wordt in auto's, in vrachtwagens. De chauffeurs die moesten een tactograaf hebben. Nou, zodra je instapt, gaat die werken. Dan begint de klok te tikken. Nou, zo moeten we dat woordje spoedig misschien ook wel zien. Zodra het begint, gaat het ineens snel. En je hoort het vandaag en het gaat wel snel, hè? Mensen die letten op de tekenen van de tijd, op de ontwikkeling op allerlei gebied, technisch gebied. Het gaat wel snel, hoor. Je moet tegenwoordig aan de kinderen uitleggen wat een cassettebandje is. Het gaat snel. Het gaat heel snel. AI hebben we tegenwoordig. Ja. Zie, ik kom spoedig, zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Ik, Johannes, ben het die deze dingen, heb je het weer, gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. Johannes was zo ingenomen en hij valt in aanbidding neer. Niet de eerste keer overigens. En de engel zegt, pas op dat u dat niet doet. Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Aanbid God. Ach, ook in onze dagen, we kunnen zo ingenomen worden door een bepaalde prediker dat we hem adoreren. Het gaat om de woorden die gesproken worden. En de oorsprong van die woorden, dat is God. Aanbid God. Vers 10. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. En ik krijg het weer, de tijd is nabij. Als Daniel een profetie krijgt, moet hij het verzegelen. Dat is ruim 600 jaar hiervoor. Verzegel deze woorden. Maar ook Johannes die zegt, of Johannes die mag dit boek niet verzegelen, want de tijd is nabij. Het is de laatste dagen. Dus overigens een tijdframe die we meerdere malen ook in de brieven van Paulus tegenkomen. Ik heb er een aantal opgeschreven. Ook Johannes die schrijft erover in een van zijn brieven. Johannes schrijft in een van zijn brieven, de ure is gekomen. De ure is gekomen. Maar ik heb een aantal versen opgeschreven uit de eerste en de tweede brief van Paulus aan Timotheus, aan zijn jonge vriend, jonge knecht Timotheus. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ernstige woorden die Paulus al schreef aan zijn geliefde vriend Timotheus. Mensen zullen het geloof verlaten, gehoor geven aan dwaalgeesten en luisteren naar demonen. De tweede brief van Timotheus, hoofdstuk 3. Nou, er komt een rijtje. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen gezag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je van deze mensen af. 2 Timotheus hoofdstuk 3. 2 Timotheus hoofdstuk 4. Ik roep je dringend op. Verkondig het woord. Blijf aandringen. Of het je nu uitkomt of niet. Wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd, heb je het weer, er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter, Timotheus, je moet in alles nuchter zijn. Je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak moet je vervullen. Een prediker moet niet prediken wat de mensen willen horen, maar moet prediken wat ze moeten horen. En dat is niet altijd geliefd. We leven in zware, moeilijke tijden. Ik zei het al, Johannes schrijft: kinderen, het is het laatste uur. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op. En we weten dat het laatste uur is. Vers 11. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. Wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Het zijn ernstige woorden. Het is niet een opdracht om hieraan te voldoen, maar het is een gevolg van een keuze die je al gemaakt hebt. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Het is een neergaande spiraal. En het contrast wordt steeds groter tussen degene die onrecht doet en degene die heilig wil leven. Heilig. Een paar weken geleden hebben we bij dat woordje stilgestaan, kan ik me herinneren. Heilig. Jesaja hoofdstuk 6, die geconfronteerd wordt met de heiligheid van God. Heilig, heilig, heilig wordt God toegezongen door een engelenmacht. 3 keer. Wij zouden in onze schrijfstijl tegenwoordig het woord vet drukken, onderlijnd en cursief en een andere kleur, om de aandacht erop te vestigen. We lezen nergens, hoewel dat wel waar is, God is liefde, liefde, liefde. Of God is genade, genade, genade. Is waar. Maar ik heb wel eens de indruk dat liefde en genade gepredikt wordt ten koste van Gods heiligheid. En Johannes wordt in dit boek geconfronteerd met de heilige God. Een God die heilig is. Een God die zonde niet kan dulden. Die de zonde moet straffen. Ach, wij zeggen, een leugentje om best wil, dat moet kunnen. Of ja, als dat al zonde is. God is heilig. Er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel dat God oordeelt, waarvan wij zeggen van, hé, is dat dan zo? Er was notabene iemand die de ark wilde redden. Misschien kent u dat verhaal. Uzzia heette die. En de ark die werd vervoerd op een kar. En die was bij de Filistijnen en die werd naar huis gehaald. En David vond dat moet kunnen. Op de kar, dat was al niet goed, maar goed. En op een gegeven moment, een van die trekdieren, van die ossen, die struikelde en de ark dreigde te vallen. En er komt Uzzia, die wil die ark redden van de val. Stel je voor dat zo'n ark op de grond komt. Moet toch kunnen? Hij had toch de goede bedoelingen? Weet u wat er gebeurde? Uzzia viel dood neer. De heiligheid van God kun je niet zomaar met je blote vingers aanraken. Even terugkomen op Jesaja. Die krijgt daar inderdaad dat gezicht over de heiligheid van God. En hij zegt, wee mij, wee mij. Ik kan hier niet bestaan. Ik moet vergaan. Overigens, Johannes is hetzelfde. Hij viel dood. Hij viel als dood neer. Jesaja ook, wee mij, wee mij. En toen kwam Gods genade. Inderdaad, God is genadig. En ik kwam met een kool van het altaar en hij raakte zijn lippen aan. En je zonden zijn geweken. Aan sommige mensen, je zult het ook wel eens gehoord hebben, die maken een verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De God van het Oude Testament, alsof de God van het Oude Testament een andere God is als de God van het Nieuwe Testament. De God van het Oude Testament is de God die oordeelt en de God van het Nieuwe Testament is de God die genadig is. Nou, ik zal u wat verklappen. Het Oude Testament staat vol met de genade van God. Ademal. De dag dat je van deze boom eet, zul je de dood sterven. God was genadig. Ik weet niet hoe oud die horen is, maar ruim 900 jaar. Noach vond genade in de ogen van de Heer. En zo kunnen we een hele rijtje noemen van de genadige en de barmhartige God. Ging niet ten koste van zijn heiligheid, maar het ging ten koste van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, waarvan we gezongen hebben. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Vers 12. En zie, ik kom spoedig. Heb je het weer? Het is al de derde keer dat we het lezen. Zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Hij komt. Vers 13. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. We hebben erover gezongen. We hebben erover gelezen. Hij is de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Hij is, zeg maar, het begin van het Griekse alfabet tot aan het einde van het alfabet en alle woorden die je daarmee kunt maken. Hij is het. Hij is het. Hij is het. Het begin en het einde. Hij is de oorsprong. Hij is de oorsprong. En hij is ook het doel. Het doel. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. U leest wat anders daar en ik denk dat dat beter is. Zalig zijn zij die de gewaden gewassen hebben. Het spreekt van de heiligheid, het spreekt van onze levenswandel. Het spreekt van ons bewustzijn dat we in deze wereld verontreinigd worden als we ons niet laten reinigen door het werk van de Heer Jezus Christus. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, staat de vertaling, of die de gewaden wassen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens. Kent de geschiedenis? Adam en Eva, die werden de tuin uitgestuurd, opdat ze niet van deze boom zouden eten. Maar hier wordt het recht gegeven aan mensen die recht hebben om te eten van de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Goed, referentie naar de stad die in de voorgaande hoofdstukken wordt beschreven. Vers 15. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Er is een binnen en een buiten. En de vraag is, waar ben je? Waar ben je? Ben je inderdaad bij vers 14 en eet je van de boom des levens, of ben je buiten? Opnieuw vers 16. Ik, Jezus, zijn de laatste woorden van onze Heer Jezus die wij in de Bijbel hebben. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden en bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Heb je weer een verschil? Ik kies voor wortel. Ik kies voor wortel. Een wortel is namelijk niet hetzelfde als een telg. Een telg komt voort uit een wortel. Een telg komt voort uit de wortel. Maar hier staat en het een en het ander. Ik ben de wortel, ik ben het begin, ik ben de alfa, ik ben de oorsprong van het nageslacht van David. Ja, dat is paradoxaal. Want hij is inderdaad ook het nageslacht van David. Maar hij is ook de oorsprong van David. Hij is degene die zegt, voor Abraham was, ben ik. Ben ik. Ben ik. Ik ben de oorsprong van David en ik kom voort uit diezelfde David. De blinkende morgenster. Heb je weer een naam, een titel van de Heer, een blinkende morgenster. Ik weet niet of je gewoon bent om 's morgens vroeg op te staan, maar dan kunt u het zien. De ster die aankondigt, de dag gaat komen. De Heer Jezus openbaart zich als degene, ik ben de blinkende morgenster. Met de belofte daaraan gekoppeld, ik kom spoedig. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat hij die het hoort zeggen, kom. Dat hij die dorst heeft komen en het water des levens nemen voor niets. Speciaal voor de Hollander geschreven. Gratis. Kom. Kom. Laat hij die het hoort zeggen, kom. Laat hij die dorst heeft komen, laat hij die wil, het water des levens om niet. En door de hele Bijbel, ook door het Oude Testament heen, zien we die uitnodiging. Kom, Noach, kom in de ark. Kom in de ark. Als het volk van Israël een gouden kalf heeft gemaakt en de Heer in feite moet komen om te oordelen, nodigt hij ze uit. Kom tot mij. Die mij wil dienen. Kom. Ik heb een vers opgeschreven, Jesaja 55, vers 1. Hierheen, dat is de NBV-vertaling. Hierheen, hier is water. Kom, hier is water. Voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Kom, koop voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets wat geen brood is? Je loon besteden aan iets wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David. Kom. Heeft u deze reclame wel eens gezien in een supermarkt? Kom. Gratis. Maar je moet wel komen. Je moet wel komen. Het waren overigens, even terzijde, de laatste woorden van mijn vader. Laatste woorden van mijn vader. Mijn vader sprak, ook in een gemeente. En ik was er niet bij, maar mijn moeder was er wel bij, mijn broer was erbij. En een aantal gemeenteleden waren erbij. En hij sprak over dit vers. En ik kreeg een hartstilstand. En hij was bij de Heer. Ik word er een beetje ontroerd van. Kom, de laatste woorden hebben veel te betekenen voor vele mensen. Wat heeft hij gezegd? Wat heeft hij gedaan? Wat is het laatste wat hij deed? Dat beklijft en dat houdt waarde. Opnieuw, een waarschuwing, vers 18. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, God zal aan hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. Ernstige woorden. En waar zeker dit boek Openbaring, maar de hele Bijbel, een onderwerp is om ervan af te doen of om er aan toe te voegen. En de Heer is duidelijk in zijn oordeel. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen. Als iemand afdoet, vers 19... van de woorden van dit boek, van deze profetie, zal God een deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven staan. Nogmaals, misschien zegt u, ik begrijp er niks van. Lees het vooral. Lees het vooral. Zalig is hij, gelukkig is hij, die deze woorden leest en hoort. Vers 20. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De laatste woorden in onze Bijbel, op de laatste bladzijde. Met de belofte dat de Heer Jezus komt. Ik weet niet wat uw verwachting is, hoe u hier zit. We hebben allemaal verschillende belevenissen, jong en oud, verschillende verwachtingen. En voor de een kan het niet lang genoeg duren, en de ander, laat maar komen. Hoe zit u hier? Hoe sta ik hier? Weet u wat het bijzonder is? Ook dat is paradox. Inderdaad, we mogen uitzien naar de zichtbare wederkomst van de Heer Jezus. De discipelen waren getuigen van de woorden toen de Heer Jezus van hen werd opgetrokken naar de hemel. Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen. Daar zien we naar uit. Maar weet u wat bijzonder is? Wij zijn in deze wereld. En de Heere zegt, ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik ben met je. Ik ben met je. Dat neemt niet weg dat we de zichtbare wederkomst van de Heere verwachten en dat we daar ook naar uitzien en naar uit mogen zien. Maar aan de andere kant, en ik hoop dat dat echt beklijft, de Heere heeft gezegd, ik ben met je. Ik moet denken aan het gebed wat de Heer Jezus bidt in Johannes hoofdstuk 17, als hij met zijn discipelen nog samen is, vlak voordat hij naar de Vader gaat, of eigenlijk de weg van het kruis gaat. Dan zegt hij, ik verlaat deze wereld. En dan staat er expliciet, ik bid niet, of ik wil niet dat zij deze wereld verlaten, maar dat zij blijven in deze wereld. Ze blijven in deze wereld. Johannes hoofdstuk 17. Ik bid niet dat u ze wegneemt uit deze wereld, maar dat u ze bewaart. Dat u ze bewaart voor de boze. Dat u ze bewaart. En als we iets nodig hebben in deze tijd, is bescherming. Bewaring. Ik ga het niet allemaal invullen. U kunt het voor uzelf invullen wat de dreigende machten zijn om ons heen. Ik wil dat u ze bewaart. En tegelijk bidt hij in hetzelfde gebed. Vader, ik wil dat daar waar ik ben ook zij bij me zijn. Dat is paradoxaal. Ik ga weg, zij blijven en ik wil dat zij zijn waar ik ben. Probeer het maar op een rijtje te krijgen. Dat is een uitdaging. Maar waar bent u vandaag? Waar bent u vandaag? Niet nadat u sterft, maar nu. Bent u daar waar hij is? Gaan uw gedachten uit naar hem die gezegd heeft, ik ben met je, ik bewaar je, ik bescherm je, je hebt mij nodig, je moet mij volgen. Kom, ja, kom Heer Jezus en dan de laatste woorden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Kunnen we eindigen met betere woorden als deze? De genade van onze Heer Jezus Christus zij met ons allen. Amen. Laten we danken en bidden. We danken u, Heere, dat we zo op het scharnierpunt van het jaar 2025, 2026 een moment samen mogen zijn. We hebben het gedaan in het eerste deel van deze dienst. En we hebben erbij stilgestaan in de laatste woorden die u hebt nagelaten in uw woord. Dank u wel, Heere, dat u uzelf openbaart. Getuigenis van Jezus Christus. Heere, ook al begrijpen we lang niet alles, maar we danken u, Heer, voor deze laatste woorden die zo bemoedigend zijn en misschien ook wel waarschuwend zijn. We danken u, Heer, dat we die woorden onderstrepen, dat u spoedig komt en dat we het mogen beamen. Ja, kom, Heer Jezus. En tegelijkertijd, Heer, mogen we u danken voor uw aanwezigheid in ons leven, uw nabijheid in ons leven. En dat wensen we elkaar toe. Heer, we kijken terug op het afgelopen jaar en ik in het bijzonder. Maar Heer, u weet wat er allemaal speelt en wat er allemaal gaande is. Maar dank u wel, Heer, dat we mogen uitzien naar de toekomst waarvan u gezegd hebt, Heer, dat u aanwezig wilt zijn, ook in 2026. Dank u wel, Heer, dat we ons leven, onze zorgen bij u mogen neerleggen. Want u bent een God die zorgt. U bent de waarachtige, u bent de betrouwbare. U bent de almachtige, de alfa en de omega, het begin en het einde. Dank u wel, Heer, dat we zo elkaar aan uw goede zorg mogen toevertrouwen. Met de woorden en met de wens. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij bidt ons allen. Uw naam zij geloofd. Amen.